voor de avond is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het tweede hoofdstuk. We beginnen bij het eerste vers tot het twaalfde vers. Matteüs 2, de versen 1 tot 12. We lezen nu het woord Gods aldus. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van den koning Herodes. Zie, wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, gehoord hebbende, werd geschokt en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebben de al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Messias zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea, want al zo is geschreven door een profeet. En gij Bethlehem, land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide: reis heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeke. En als we het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en dat aanbidden. En zij den koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd, en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven waar het kind was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde vonden ze het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij het aanbeden en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken goud en wierook en mirre en door goddelijke openbaring vermaand zijnde in een droom dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Zalig degene die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat gij ons het voorrecht geeft dat wij samen mogen komen in uw bedehuis. Heere, dat gij ons een ruimte wilt geven in deze wereld waarin gij beloofd hebt op een bijzondere wijze tegenwoordig te zijn als mensen in uw naam vergaderd zijn. Heere, daar danken wij u voor. En wij bidden u, wilt gij ons daarop richten? Op die aanwezigheid. Wilt gij ons toebereiden tot wat gij met ons voor hebt, wat onze bestemming is. Wil ons leiden tot het hoogste waartoe we ooit kunnen komen, de aanbidding van u. Gij kent al onze noden en zorgen. We hebben u veel te vragen. En wellicht vragen wij u niet het meest nodige. O Heere, wil voor dit alles zorgen. Maar wij vragen veel. Wil ook aan ieder van ons persoonlijk iets van uzelf openbaren. Ge zijt in de Zoon uw liefde tot ons gekomen. Ge hebt ons niet alleen gelaten. O Heere, maar wij belijden voor uw aangezicht dat onze ziel dikwijls omvloerst is en soms afgescheiden is van onze geest en van de goddelijke vonk die gij in ons alle gelegd hebt. O Heere, maak ons toch tot een eenheid. Geef dat we niet een gesplitst leven leiden, ook niet in ons bewustzijn. Heere, wil ons een hoger bewustzijn verschaffen door uw genade. O Heere, dat wij een liefhebbend hart mogen krijgen. Een hart dat kan bewonderen, kan verwonderen. Een hart dat lief heeft alles wat van u afstraalt en wat aan u herinnert, maar dat bovenal u lief heeft. O Heere, wil ons geven dat we in dit geheimnis ook elkander mogen lief hebben en ook al uw schepselen. O Heere, wil ons die grote dingen geven en veel meer dan wij beseffen. Open uw woord voor ons. Wil het klank geven, uw geest en geef dat het ons hele wezen aanspreekt. Wil ons zo kracht geven en macht om dienstbaar te zijn, ook als instrument de verlossing van uw schepping. Heer onze God, wij bidden u ook voor de onmiddellijk kenbare nood. We denken in het bijzonder aan zieken. Wilt gij genezing schenken? Aan wanhopigen. Mensen die het spoor bijster zijn, die geen toekomst zien. Ook mensen die een doel zichzelf hebben gesteld dat niet in overeenstemming is met wat toe gij hen hebt bestemd en hoe gij ze bedoeld hebt. Heere, kom tot ons en bevrijd ons. Wil ons sterk maken, opdat we ook in deze aardesfeer mogen leven, verbonden met u. Geef dat wij ook in het dagelijks leven zo verbonden mogen zijn, dat wij mogen leven naar uw wijsheid en ook in het gewone leven een inzicht mogen hebben dat van een voortreffelijke geest is. Wij vragen u dat om Jezus wel. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Heer God, vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven om uw naams wil. Amen. Er is nu voor ik begin moet ik nog zeggen dat ik slecht Nederlands gesproken heb, want het lied was niet verkeerd, maar ik heb het op verkeerde wijze in mijn liturgie geplaatst. Ik heb geen enkel bezwaar tegen het lied wat ik wilde opgeven. Dat was het mooie Psalm 33:11. Zie je hoe voorzichtig je met het spreken moet zijn. De tekst is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Matthäus 2, daarvan het eerste en tweede vers. Matthäus 2, versen 1 en 2. We lezen het woord Gods nu al dus. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem hulde te brengen. Gemeente des Heren, het is de gewoonte van eeuwen in de kerk geweest om op de 6 januari het zogenaamde feest van de drie koningen te vieren. En dat is dan iets wat te maken heeft met het verhaal dat we hier met elkaar hebben gelezen. Er wordt in die overlevering van drie koningen gesproken. Hier wordt niet van koningen gesproken in het evangelie, maar er wordt gesproken van magiërs, sterrenwichelaars. We volgen onze tekst op de voet. We hebben vele malen over deze geschiedenis gesproken. Het heeft allerlei kanten. We kunnen de hele beschouwing gaan geven over de betekenis van de sterrenwichelarij in de Bijbel en de doorbreking daarvan. En het moet ook wel ter sprake komen, maar er staan in deze tekstwoorden enkele dingen die we wellicht vanavond ook niet zullen kunnen uitputten, maar die toch van zulk belang zijn dat ze ons openbaren het hart van het Bijbels getuigenis. Toen Jezus geboren was te Bethlehem. Jezus. We hebben het kerstfeest gevierd. Jezus geboren volgens de schriften de Bethlehem, de Davidstad, stad waarin eeuwen verwacht werd dat de Messias geboren zou worden. Jezus, de Zoon van God, de Messias van Israël, de gezalfde koning, de verlosser der wereld. Matthäus wil laten zien hoe algemeen de kennis is van de geboorte van Jezus. Toen Jezus geboren was te Bethlehem, plaats aangekondigd, en Matthäus openbaart hoe niet alleen in de volkerenwereld, dus ook buiten Israël, daar een herkenning, een openbaring is geweest. Dat is op zichzelf al een heel belangrijk punt, waar heel veel discussies over zijn, in de loop van de kerkgeschiedenis, ook de recente tijd, ook in de theologie heeft zo in die dertiger jaren en in de nawerking daarvan in de theologie van de laatste tientallen jaren die toch bepaald werden door een theoloog als Karel Baert, heeft men veelal een scherpe scheiding gesteld en heeft men weinig aandacht gehad voor wat van deze dingen onder de volkeren geopenbaard is. Hier doorbreekt Matthäus deze beperking en laat zien dat er onder de volkeren, en hier zijn die magiërs, die sterrenwichelaars, de vertegenwoordigers van, hoe er bij de volkeren, die dus niet in de traditie van Israël staan, hoe daar toch een openbaring is geweest, maar een openbaring die niet buiten Israël omgaat, die naar Israël verwijst. Dat is het eerste, onder de volkeren. Maar Matthäus zegt veel meer, in de gehele schepping. De schepping is veel meer dan de aarde, dan de wereld der mensen. De schepping omvat oneindig veel meer. Zelfs de moderne kosmos is er een beperkte menselijke, al te menselijke zaak bij, die binnen het menselijk en ook mathematisch of natuurwetenschappelijk begrip valt. Het gaat hier om ontzaglijk veel grotere dingen dan wat we daar gewoonlijk in zien. Dat wordt ons hier in het eerst gezegd, maar het wordt ons in volgorde beschreven. Eerst toen Jezus geboren was, de Bethlehem, en dan staat er zoiets wat voor degene die de grote lijnen van de Bijbel kent een ontstellende uitspraak is. Staat er zomaar tussen. Toen Jezus geboren was, wanneer, in welke dagen, wat hij precies historisch zegt, welke dagen, zijn de dagen van de koning Herodes. Herodes regeert over het Joodse land. En dat is een schrikwekkende zaak. Want wie is Herodes? Herodes is degene die weliswaar door de Romeinse macht is aangesteld. Het Joodse volk is overheerst door de Romeinen. En de vertegenwoordiger van de Romeinen is die koning Herodes, die een Edomiet is, die afstamt van Esau. U weet, de grote profetie van het Joodse volk, we hebben er eerder over gesproken, is dat de jongstgeborene zou heersen over de ouderen. Het is steeds weer het thema van die twee broeders, Jacob en Esau. Het volk van Israël stamt uit Jacob. En de hele wereldgeschiedenis draait om dat ene punt, dat Esau Jacob zal erkennen, want de Heere God heeft Jacob als een nieuw beginsel gesteld, waardoor de schepping alleen verlost kan worden. Er zijn nu tweeërlei principes. Er is een principe dat vertegenwoordigd wordt door Esau en zijn afstammelingen en geestelijke afstammelingen. Dat is Edom, het volk van Edom, waar Herodes uit stamt. Maar geestelijk is het ook het Romeinse Rijk. En dat zijn machten die in deze wereld alles, alle krachten, niet alleen wat onmiddellijk stoffelijk voor ons is, maar ook de geestelijke beïnvloeding van allerlei geestelijke machten die de geschiedenis leiden. Rome en Edom willen van daaruit een rijk stichten om deze aarde en de mensheid in stand te houden. En is een catastrofe geweest. De mens is verdreven door de zonde uit het paradijs. Hij is terechtgekomen in deze wereld. En in deze wereld heeft hij nog vele resten uit het paradijs over. Er is van Gods wegen zoveel gegeven dat de mensheid in stand kon blijven voor een zekere tijd, maar dit beginsel dat gecultiveerd wordt door Edom en door Rome, dat beginsel heeft uiteindelijk geen toekomst, want het kan slechts bewarend optreden, het kan de krachten die er zijn mobiliseren, maar het kan uiteindelijk niet vernieuwen. Maar wat is er anders dan deze wereld? Als een mens realistisch is, kan die tot zoiets komen. En Rome, de macht van Rome, waar Herodes de typische vertegenwoordiger van is, in de lijn van afstammeling van Esau. Ze beweren dat ze het beste voor hebben met de mensheid. Want ze weten wel dat het niet alleen gaat om materiële dingen. Rome en Edom waren veel en veel dieper ingeleid dan wat we tegenwoordig realisten of materialisten noemen. Ze wisten dat het belangrijkste was om de werking van de machten, de bovenzinnelijke machten, wilt u, de goddelijke machten, om die te vereren, om in ieder geval te zorgen dat ze gunstig gezind waren. Vandaar dat een priester bij de Romeinen een staatsambtenaar was. Wie de betrekking onderhoudt met de hogere werelden is het meest nuttig voor de staat. Dat is heel merkwaardig dat we dat in de moderne staat helemaal niet meer zien. Het is zelfs zo, er is altijd nog een laatste band geweest, ook van onze hervormde kerk en de staat. En men wil dat nu in een laatste vorm afkopen voor een betrekkelijk luttel bedrag. Men heeft de goederen in 1814 afgenomen. Men heeft al die tijd uitbetaald, de staat, aan de kerk met het getal van guldens wat er was in 1814. En men heeft geen rekening gehouden met devaluatie. En dit laatste wat er van over is, wat zo gering is, dat wil men dan ook nog afkopen aan de kerk. Gaat daar geloof ik wel mee akkoord, op een of andere manier min of meer gedwongen. Het is op zichzelf is het allemaal niet zo belangrijk. Het is heel goed dat een kerk ook stoffelijk voor zichzelf zorgt. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar het zijn typische dingen dat men niet meer inziet, dat het een staatsbelang is. Een belang van de hele gemeenschap, dat er nog iets opengehouden wordt naar hogere werelden. Dat ziet men echt niet meer. Daar kan natuurlijk ook dit aan vastzitten, want men eigenlijk het effect zo gering acht. En dat men zich afvraagt bij de tegenwoordige stand van waarin de kerk zich bevindt in de situatie, of die kerk nog zo erg veel van de andere werelden binnenhaalt. Dat kan natuurlijk ook, die vraag kan natuurlijk ook gesteld worden. Je moet op die andere kant van de zaak. Ik zeg het u alleen maar dat Rome verder was in deze dingen. Rome wist, en ook Edom, Herodes, dat deze wereld bepaald werd door hogere machten. dat er engelenmachten waren die van Gods wegen deze wereld in stand wilden houden. En Rome wilde dienstbaar zijn aan deze engelenmachten die de wereld in stand hielden. Maar het gevaar was dat Edom en Rome die toestand, en men wilde zoveel mogelijk de status quo handhaven, dat men die toestand overeind hield zonder zich rekenschap te geven ervan waarom God deze wereld nog voort liet gaan, met de bedoeling namelijk om die wereld te verlossen. Rome hield deze wereld in stand, Edom ook, en de methoden die toegepast werden, die stonden niet altijd even hoog, dat zien we ook in deze verhalen. Maar men zegt dan, het algemene belang, res publica, dat is de staat bij de Romeinen, dat is het belangrijkste en daar moet heel veel voor ingezet worden. Dat wordt dus allemaal hier gesteld met het beginsel van Jacob, van Israël, breekt daar doorheen, moet de geschiedenis, moet de wereld, moet de mens uit de geslotenheid brengen naar de verlossing, naar de uiteindelijke bestemming van het Godsrijk dat zal komen. En dat is nu alles uitgedrukt in dat ene zinnetje: Jezus wordt geboren in de dagen van de koning Herodes. Toen niet Jacob heerste, maar toen er een realiteit was die dwars inging tegen de goddelijke profetie, die gezegd had dat Jacob zou heersen. De toestand was dus wel zeer donker, dat niet Jacob, maar Esau regeerde in de dagen van de koning Herodes. En wat gebeurde er toen? Toen kwamen daar enige magiërs uit het oosten, waarschijnlijk uit Perzië, sterrenwichelaars. Die kwamen te Jeruzalem aan. Kwamen ze daar te Jeruzalem? Ze zeggen het dadelijk, ze maken het bekend aan de koning Herodes en aan het uitverkoren volk, dat staat erbij. Ze zijn gekomen in Jeruzalem, naar de hoofdstad. Ze vragen, waar is de geboren koning der Joden? Komen ze daaraan? Ze geven het antwoord in hun openbaringswijze, in hun taal, in wat hen geopenbaard is, wat hun geopenbaard is. Ze zeggen bij, want wij hebben zijn ster in haar opgang, kun je vertalen, in het oosten, in haar opgang. We hebben zijn ster in haar opgang gezien en we zijn er hier gekomen om hem hulde te bewijzen. Geheimzinnige zaak. Je kunt in het algemeen daarvan spreken dat de astrologische gegevens het mogelijk is om de aankondiging van een geboren koning te zien. Maar het wordt hier op een heel speciale wijze gezegd. We hebben zijn ster in haar opgang gezien. Wat is dat? Wat hebben ze gezien? In de eerste plaats moet ik dan iets zeggen over de sterren, over de sterrenwereld, om precies te beseffen, enigszins te beseffen, wat deze magiërs, deze sterrenwichelaars hebben gezien en hoe ze tot die conclusie konden komen. Het is namelijk zo dat wanneer je over de schepping gaat spreken, dan heb je het over iets heel anders dan de voorstellingen die men in de moderne wetenschap erover heeft gemaakt. Het is, ik heb er eerder op gewezen, het is niet zozeer het beeld, de symboliek van de moderne wetenschap, natuurwetenschappen, sterrenkunde, die ons in verwarring zal brengen. Veel meer de populaire wijze van weergave daarvan. Want u weet het, de natuurwetenschappen hebben een dergelijke symboliek dat de ene groep van geleerden de taal, de symbolentaal van de andere niet kan volgen vanwege de specialisaties. Dus dat is niet de moeilijkheid. Het betekent dat we helemaal geen wereldbeeld meer hebben. Geen algemeen wereldbeeld. En als iemand spreekt van het moderne wereldbeeld, dan zegt hij eigenlijk iets wat alleen maar in populaire boekjes gezegd kan worden. Maar het gaat in de Bijbel en in de antieke wereld om iets anders. En bedoel ik niet de systematisering daarvan. De wijze zoals Ptolemeus dat heeft gedaan met zijn stelsel. Maar dat is hoogstens een intellectuele beschrijving van een veel onmiddellijker toestand. Wat is de sterrenwereld naar de oorspronkelijke openbaring aan de mensheid? In de sterrenwereld openbaart zich volgens de antieke mens, en dat is ook in Israël zo, er is wat dat betreft geen uitzondering, openbaren zich de goddelijke machten die de hoogste God over deze wereld heeft gesteld. Er is een gebied, een sfeer zou je kunnen zeggen, waarin de goddelijke wezens, dat is niet God staat daarboven, God is ongeschapen, deze goddelijke wezens zijn geschapen, en daar wordt ook van gesproken in de Bijbel van die zonen Gods, in het boek Job, in het eerste deel, die krijgen een gestalte in de sterren. Die hele sterrenwereld, die wordt ervaren als een openbaring van deze goddelijke engelenwezens. Dus een heel andere kijk op de dingen niet. Nee, het is onmiddellijke ervaring. Het is niet een theoretische beschouwing. Als die wij gewend zijn. Je moet hier natuurlijk inkomen. Maar men weet ook dat deze machten het lot van de mensen voor het grootste deel in handen hebben. Dat is altijd een van de moeilijkste problemen. Wie leidt nu eigenlijk de geschiedenis? Zijn dat enkele knappe koppen? Is dat massa? Wie doet dat? Wie leidt eigenlijk de geschiedenis? Er is heel veel discussie over. Een van de interessante dingen, iemand die heeft er iets interessants, vele mensen hebben er iets interessants over gezegd. Noem nu eens even iemand als Tolstoj in zijn roman Oorlog en Vrede. Bij het hele probleem gaat zeggen, wat is hier nou echt gebeurd? Heeft Napoleon het nu bepaald? Die aanval op Rusland. Is het Kutuzov, de generaal die een bepaalde tactiek heeft toegepast om dat leger van Napoleon in Rusland te laten komen? Ach, zegt Tolstoj, en zijn voorvader hebben alles meegemaakt, dus hij wist het ook uit de eerste hand. Hij zegt, ach, het is nooit de bedoeling geweest van de Russen om bewust een dergelijke tactiek toe te passen. Het is gebeurd. En als je ziet, zegt Tolstoj, dat de fouten die een genie als Napoleon heeft gemaakt, toen hij Moskou bezet heeft, die waren zo ontstellend groot, dat een heel eenvoudig man, met een nuchter verstand, het veel beter had kunnen oplossen. Hij heeft min of meer al zijn kansen verspeeld. Het wordt in de schoolboekjes altijd anders gesteld, zegt Tolstoj, ach, ik ga u nou niet dat hele probleem met inzet. Ik wil u alleen maar zeggen hoe de vraag daar ligt. Waardoor wordt de geschiedenis bepaald? Waardoor wordt je leven bepaald? Waarom, hoe zijn we nou toch hier gekomen? Het hele leven ligt achter u. En wij ontmoeten elkaar hier in dat wonderlijke punt van dat heden. Gaan er toch eens al die kluwens, je kunt het helemaal niet meer ontwarren. Hoe kom je nou hier? Heb je het gekozen? Doe je het natuurlijk, zeg ik, doe het zelf af. Wat steekt erachter? Het is zoiets geheimzinnigs. Al die macht, de mensen die iets doen, die voortgedreven worden, waardoor, maar dan word je er eigenlijk voortgedreven. Niet door, natuurlijk door die motieven die je zegt. Ook niet door datgene wat je zelf bewust wil maken. Ook zelf niet door die dingen die in een zelfverantwoording sommige mensen gelukkig ook nog doen. Toen komen, oh, het is allemaal zo. Zo camoufleerd. Wat is het eigenlijk? Ja, maar natuurlijk heb je verantwoordelijkheid. Natuurlijk is het een beslissing. Maar zijn het een kleine dingen, grote dingen ook, die helemaal buiten je omgingen. Mens van de antieke wereld heeft het geweten. Zijn machten, ook goede machten. We zijn niet allemaal zo griezelig zwart en het zijn niet allemaal duivels. Wel nee, er zit er ook wat tussen. Maar dat is het. En het komt daar in die sterrenwereld. En die sterrenwereld zijn machten die ordening geven. Zijn wetten. Wetten die wij moeilijk kunnen nagaan. Want de meeste wetten, natuurwetten enzovoort, zijn eenvoudig projecties van onszelf. En dan heb je ook nog een heleboel statistische wetten die in bepaalde wetenschappen naar voren komen. Dat is natuurlijk niet een echte ordening. Dat is een wijze waarop wij tot bepaalde resultaten willen komen. Het is allemaal, maar wat leidt het nu eigenlijk? Welke factoren zijn het? Je staat erin, mens van de oudheid heeft het geweten. Het zijn die machten. Als je ze kende, is openbaar iets. We hebben ervan gezongen in Psalm 19. Ze bepalen het, die machten. Ze zijn ook op aarde. Overal. God heeft ze gesteld, vergeet u dat niet. De leer van de engelen hoort bij de voorzienigheid. Deze wereld moet in stand gehouden worden. Anders was die al lang vernietigd. Als het aan de mens overgelaten was, met al die breinen en met al die beslissingen. Ach, er zijn van die gedrevenen in de wereld. Ik denk aan Alexander de Grote. Want was het, de man vond het veel belangrijker voor een grote slag tegenover Darius de derde, de koning van Perzië. Hij vond het, of Aristoteles nu zijn metafysica aan het openbaar gaf of niet. Kijk, dat zijn van die vreemde dingen in de geschiedenis. Waardoor wordt het gelijk, mondt er iets in die mensen uit? Worden ze ook gedreven? Zijn er wat meer positieve? Er zijn er ook die rechtstreeks door demonische macht in beslag werden genomen. Er zijn altijd weer tegenkrachten die dat overeind houden, die door God zijn aangesteld om dat te doen. Het gaat om die status quo. En Edom en Rome hebben inderdaad dat in stand willen houden. Hebben daar dienstbaar in willen zijn. Maar de magiërs waren degene die wisten dat uiteindelijk het ook niet van een staatsbestel afhing, maar dat er boven stond de macht. En ze hebben gezien hoe die machten de mens, de menselijke wereld beïnvloeden. Ze hebben willen weten. Ze hebben misschien ook van daaruit het kleine, de kleine speelruimte die er nog over is bij de macht. Hebben ze die kleine speelruimte, hebben ze willen benutten. Misschien zijn zoveel kanten. Mensen waren daar altijd mee bezig. Die wereld is in stand gehouden. Beïnvloedt ons lot, ons wezen. Waarom leef je? Wat is de bestemming? Hoe wordt het geleid? Ze proberen het te doorgronden. En ze wisten veel. Ze zagen veel, maar toen is het gebeurd. Hoe kunnen ze nou tot de conclusie komen die ze uiten? Waar is de geboren koning der Joden? We hebben zijn ster in het oosten gezien. Dit. Wat is er gebeurd eigenlijk, broeders en zusters? Toen Jezus in Bethlehem geboren werd. Wat is er eigenlijk gebeurd? Spreek je daar zo weinig over? Het evangelie van Johannes zegt daar iets over. Geheimzinnige dingen. En die geheimzinnige dingen die gaan we zo lezen en die gaan we zo uit het hoofd. Wat ontzaglijke inhoud die ze bergen, soms niet meer tot ons doordringt. Wat is er gebeurd? Het is, wie is Jezus? Beginnen was het woord. Het woord logos in het Grieks. Maar de Joden weten daarvan de Torah. We hebben het er eerder over gesproken. Het goddelijke woord. Door middel waarvan God alle dingen geschapen had. Hij was bij God. En hij was goddelijk wezen. Hij was bij God enig geboren. Boven al die andere machten die geschapen waren. Eén goddelijk wezen. Bij de Heere, de wijsheid, was spelende voor het aangezicht des Heeren. Spelende staat er in de spreuken. Je kunt alleen in de uiterste beeldspraak. De dichters kunnen alleen van deze dingen spreken. Aangevoerd als een danseres die God vermaakt. Het lijkt voor ons laat geborene door puritanisme. Hebben we een bepaalde kijk gekregen en zien dat niet goed meer. Spelen, dat wil zeggen. Dansen. Zingen. Met harpspel, dat is dat spelen. Nou ja, ons spelen, ons harpspel, ons dansen, het is allemaal niets. Het is blasfemie vergeleken met dit goddelijk woord, kan het weergegeven worden. Het kan niet in woorden, in begrippen, alleen in deze dichter met het woord goddelijk wezen. Niet geschapen, enig, op unieke wijze, voor, en dan bij de Vader, voor alle eeuwen, de kerk stamelt na, God uit God, en licht uit licht, ja, daar zijn de uiterste dingen ook gestameld. Wat is er gebeurd? Hij was bij God, en dan beschrijft Johannes dat neerdalen van dat goddelijke woord, van dat wezen, die zoon Gods die bij God was, en die gaat vanuit boven de schepping, boven de hoogste sfeer van de hemel. Ik spreek ook mijn kromme taal, sferen, maar dan wordt het enigszins duidelijk. Van die hoogste, boven de sferen, boven de hemelen uit, daalt hij neer, komt in de hemel, in de hoogste hemel, van de troonengelen, daalt af door al die hemelen heen, al die goddelijke wezens zijn, komt dan in die sfeer. Als het in die laatste sfeer komt, als er dan een schok is dat zichtbaar wordt voor mensen die inzicht hebben in die laagste sfeer van die sterrenwereld, dat ze daarin plotseling als gestalte zien, dat neerkomend goddelijk wezen dat op weg is naar zijn begrafenis in het vlees. Het woord is vlees geworden door die sterrenwereld heen. En dan zien ze, omdat ze schouwen, omdat ze de sterren kunnen lezen, zien ze wat daar gebeurd is van die sterrenwereld, dat die godenwereld, dat die goddelijke wereld, dat die geschokt is. Alles anders wordt. Hij gaat daar doorheen. En ze zeggen het. Waar is de geboren koning den Joden? We hebben zijn ster en de opgang gezien. We hebben gezien hoe hij dwars door de sterrenwereld heen ging. In de gestalte van de ster, zo heeft hij die wereld aangeraakt, geschokt, geschud, opdat ook de wereld der machten en goden en sterren verlost zou worden. En dan komen ze tot een uitspraak. Natuurlijk moet astrologie, moet de sterrenwereld ook een verklaring hebben, ook een inzicht. Ze hebben kennis gemaakt in Perzië met de Joodse ballingen. En ze hebben dat volk vreemd gevonden. Maar het was een volk dat geen enkel interesse in de sterren had. Het was een volk dat wel wist van de sterren, maar ook wist dat het de aartsvader Abraham, we hebben er eerder over gesproken, boven de sterren was getrokken en mocht neerzien op de sterren, op het lot, dat wonderlijke volk, dat ook in de ballingschap is geweest, wat een gemeenschap had, wat geschapen was, wat in de wereld was gezet door een God die boven de goden uitgaat. Dat volk dat op alle wijze toonde boven de sterren te zijn uitgetild, hoewel het zo ontzaglijk moest lijden. In de eerste plaats door te leven anders dan anderen. Volgens de Torah, de heilige onderwijzing Gods. En het kwam op andere wijze neer. In het grootste verdriet hadden ze de humor die we nog kennen in de Joodse wiet. Wat is dat? Is geen flauwiteit. Niet-Joden kunnen daar op zo'n domme manier om lachen. En praten dan die Joodse moppen dan nog na op een zo'n stomzinnige wijze dat ze zelfs onesthetisch zijn. Maar Jood, als die het geeft, dan wil die zeggen, hoe vreselijk het lot ook is, is macht die boven het lot uitgaat. En de weerglans ervan is in de humor. De humor die het lot relativeert. Dat is het geheim daarvan. Daarom is het ook een levenskunst. Om dat te kunnen, jij kan niet nadoen. Dat is de gave. Die kun je niet zo overnemen. En het zijn allerlei dingen die sterrenwiegelaars hadden gezien. Hadden die mensen gezien en zeggen, dit wat de hele kosmos, ik zie die macht neerkomen. Zijn ster in het oosten de opgang gezien. Dat moet de geboren koning der Joden zijn. En we komen om hem hulde te brengen. Want deze sterrenwichelaars zijn anders dan Herodes en Rome. Die zichzelf en hun macht in stand willen houden. En niet verder willen komen dan de verering van deze kosmische machten. Deze sterrenwichelaars kennen de fataliteit, de band, maar ook hebben ze de hoop dat het een zin heeft, dit in stand houden van een toestand, opdat de verlossing zou komen. En als dit gebeurd is, dan gaan ze op weg. En willen ze die koning aanbidden die daar is afgedaald van door de sterrenhemel heen, waar hij aangekondigd is in deze wereld, in het menselijk vlees, in de menselijke situatie, om de grote omkeer te brengen, namelijk dat er geen punt is in Gods schepping waar een omwending naar God niet mogelijk zou zijn. De afstand wordt te groot. Wat heeft het voor zin om je om te wenden in de diepste afgronden naar God toe, als er toch een oneindige afstand is geschapen? Maar hier is God om neergekomen en is onder de mensen. En het gaat nog veel verder. Ze komen in Jeruzalem. Zijn ze goed? Hebben ze het goed geïnterpreteerd? Ze brengen ook Jeruzalem in schok. Het volk is geschokt. De leidslieden zijn geschokt. En Herodes op een andere wijze, want Herodes ziet. Terwijl hij heeft gemeend dat Rome en Edom eeuwig zouden heersen. Dat toch de verlosser komt. Er zijn mensen, wezens die de verlossing niet willen, omdat ze hun eigen rijk willen vasthouden. Dat is het verschrikkelijke. Altijd weer. Als mensen niet verlost willen worden, omdat ze bij zichzelf willen blijven, dan is er ook niets meer aan te doen. Je hebt mensen die te wijs zijn om een leermeester te aanvaarden. Dat is hopeloos. Iemand die werkelijk ziet, die heeft behoefte aan iets wat hem boven hemzelf zou kunnen uitbrengen. Vele mensen sluiten zich daarvoor af. Het is ook een beginsel wat uiteindelijk tot de vernietiging leidt. Want het is namelijk niet in stand te houden. Het wordt steeds slechter. En de resten van het paradijs en de glans, de bezittingen die wij hebben mogen meenemen, die verliezen steeds meer hun heilzame werking. Het valt niet op te poetsen. En het surrogaat helpt ook niet. Er is een tijd gegeven. Tijd voor de bekering. Om aan te sluiten, om Jacob, de zoon van Jacob, hulde te brengen. De wijzen, de magiërs hebben dat gedaan. Die zeggen, daar wijzen de sterren ons naar. Om hem hulde te brengen. En dan zal de verlossing komen in ons leven en in de wereld. Herodes erkent het. Herodes weet genoeg van de goddelijke profetie. Maar hij wil het verijdelen. De dwaasheid van de vernietigende machten, die in naam van zichzelf in stand te houden, uiteindelijk alles vernietigen. Met list wil hij erachter komen waar het kind geboren is. Ze zijn bevestigd, de wijzen, in hun getuigenis uit de sterren. Het stemt overeen met de Heilige Schrift. Ze gaan verder. De Heilige Schrift heeft gesproken naar Bethlehem. En dan is er een grote vreugde voor ze. Want de ster die ze gezien hebben, gaat hen voor. Die kosmische wereld die ze kennen, is geschokt en blijft geschokt. Moet verlost worden. Die ster gaat ze voor. En ze komen bij het kind en bij zijn moeder. Ze knielen neer, doen hun schatten open, hun wondere schatten. De glans uit deze wereld, die over is van het paradijs, die getuigde van de oorspronkelijke heerlijkheid, die de hoop heeft gegeven. Goud, glanzende goud, het goud dat afglans is van de goddelijke wereld. Wierook, wat de boze machten moet verdrijven, en mirre van de zuivering, en weer overeind kunnen blijven. Het zijn die tekenen die de mensheid is gegeven, als om er doorheen te komen. Ze geven aan het kind terug wat ze oorspronkelijk van het goddelijke woord dat hij is hebben ontvangen. Ze geven hem terug in zijn hand wat uit zijn hand hen is toegekomen. Gemeente des Heren, Herodes zei door, het leidt tot een verschrikkelijke aanval. De krachten van Rome en Edom verzetten zich in naam van het goede tegen de enige verlossing die er is. Volk van Israël,
met zijn koning. En het is een wonder dat het niet uitgeroeid wordt. U ziet, het gevolg is, als de wijzen vermaand werden in de droom, om niet naar Herodes terug te keren, opdat het kind in deze wereld blijft, om volgens goddelijke plan de verlossing te brengen, slaat Herodes Rome Esau toe. Ik zal mijn broeder Jacob doden. En op gruwelijke wijze is het vervuld in de kindermoord van Bethlehem, waarin de Joodse kinderen zijn omgebracht. Deel van de Messias, van het Messiaanse volk. Het is de vreselijke strijd die door de eeuwen heen gevoerd wordt. Maar de uiteindelijke overwinning is er. De magiërs, ze hebben het gezien. Ze gaan hoopvol terug naar hun land. Vreselijke dingen gebeuren er nog. Maar het is geschied. Wat betekent dat in het heden? Ik ga niet toepassen, broeders en zusters. Enkel woord. Beslissende is gebeurd. De machten zijn. Het leven wordt erdoor bepaald. Is doorbroken. Jacob, Israël, Messias, Jezus, Bethlehem, Verlosser, Verlosser der wereld. Alles anders. Hij komt vanuit boven de schepping, daalt af door alle gebieden heen. De dood is geen grens. Hij gaat het dodenrijk in. De Hades tot in de hel. Er is geen gebied wat niet aangeraakt wordt door die koning der Joden, wiens ster de magiërs hebben gezien. Ze hebben geschouwd hoe hij ging door de wereld der machten en der sterren. Ze hebben geweten dat hij op deze aarde kwam. En we hebben zo even beleden met die oude geloofsbelijdenis, nedergedaald ter helle. Alles is aangeraakt. Overal is de omkeer mogelijk. Ook in uw en in mijn leven, voor het eerst of bij vernieuwing. Broeders en zusters, mogen wij met deze openbaring nieuwe jaar tegemoet gaan, mogen wij gespaard en bewaard worden en geleid worden door deze hoop, meer dan hoop, door deze openbaring, die heet Emmanuel, God met ons. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu met elkander gezang C, de lofzang van Zacharias, het vierde vers. De lofzang van Zacharias achter de psalmen. Gezang C, het vierde vers. Ik verzoek u daarbij op uw zitplaats te blijven zitten.
Misschien mag ik voor mijn vrienden en bekenden meedelen dat ik de volgende maand in Rotterdam hoop te preken op 12 februari. Dus dat is weer de tweede zondag van de maand. Weer hier in de Grote Kerk, Grote of Sint-Laurenskerk, om 7 uur. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods. De gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.